Laten we samen een moment stil worden voor Gods aangezicht en deze dienst in persoonlijk gebed aan de Heer opdragen. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan voor de broeders en zusters ons leven in te zetten. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde. Die het werk waarmee Hij begonnen is, niet onafgemaakt laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan ook samen het tweede en het derde couplet van dit mooie lied zingen. Zitten. Zullen we samen gaan bidden en God zegen vragen? Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen als huisgezin van God hier bij elkaar mogen komen. Heer, dank u wel dat u ons wilt leren dat in het huisgezin juist ook de liefde mag regeren. Liefde in Gods huisgezin. En ik wil u vragen, Heer, wilt u ons volmaken van die liefde van u. Die liefde die we zelf niet in ons hebben, maar die door Gods geest in ons leven uitgestort wordt. Wat een liefde is dat. Heer, dank u wel ook voor de gasten die hier zijn. Dat we ook als huisgezin open mogen staan voor mensen die op bezoek komen. En dat zij zich ook thuis mogen voelen in ons midden. Heer, we willen u ook bidden voor uw volk Israël. We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. We willen bidden, Heer, voor vervolgde broeders en zusters die moeten vluchten of met de dood bedreigd worden omdat ze in u geloven. Wilt u hen kracht geven om vol te houden. We willen u danken, Heer, voor al het werk wat zo gebeurt in de gemeente. En we willen uw zegen erover vragen, ook voor deze zondagmorgen. Heer, wilt u in ons midden wonen? en tot ons spreken door uw woord en door uw geest. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. Laten we een gedeelte lezen uit de Bijbel over die liefde. Die liefde die God aan ons getoond heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. 1 Johannes hoofdstuk 4. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 7 tot en met 21. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 7, daar lezen we het volgende. Geliefden, laten wij elkander lief hebben. Want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Hieraan onderkennen wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als de Heiland der wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in Hem en Hij in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, daar wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Indien iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij gezien heeft niet lief heeft, kan ook God die hij niet gezien heeft niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van hem, wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Tot zover dit gedeelte over de liefde van God in ons. In Gods huisgezin. We hebben daar de afgelopen maanden, kunnen we al spreken, over nagedacht. We hebben het gehad over geboren in Gods huisgezin. We hebben het gehad over onderweg zijn in Gods huisgezin. Gezag in Gods huisgezin. Orde in Gods huisgezin. Rust in Gods huisgezin. En de laatste keer ging het over opgroeien in Gods huisgezin. Zo hebben we al heel wat thema's rondom het huisgezin van God doorgenomen. En als u er nog eens wat verder over na wilt denken, dan kunt u de opnames allemaal nog eens een keertje beluisteren. En dan weet u opnieuw weer waar het om gaat in Gods huisgezin. Vanmorgen liefde in Gods huisgezin. En over die liefde wil ik graag met u drie dingen delen. In eerste plaats wil ik met u hebben over de bron van liefde. In de tweede plaats wil ik het hebben met u over de kracht van liefde. In de derde plaats over de uitwerking, het getuigenis van de liefde. Er staat in de Bijbel, u hoeft het niet op te slaan, maar in Matteüs 24 houdt de Heer Jezus een reden over de laatste dingen. En dan zegt hij, een van de kenmerken van de tekenen die kenmerkend zijn voor mijn spoedige komst, naast alle andere dingen die vandaag gebeuren. Kijk, als je vandaag naar de wereld om je heen kijkt en naar de dingen die gebeuren wereldwijd, dan weet je gewoon, de komst van Jezus is heel dichtbij. Dat kan niet anders. Zoveel tekenen die wijzen op de spoedige komst van Jezus. Nou, één van deze tekenen vertelt er Jezus in dat 12e vers, waarin hij zegt, de liefde bij de meesten zal verkillen. De liefde bij de meesten zal verkillen. Wat bedoelt er Jezus daarmee? Wat bedoelde Johannes daarmee toen hij schreef aan de gemeente van Laodicea, jullie zijn niet meer heet, jullie zijn niet meer koud, maar jullie zijn lauw. En dan zegt hij letterlijk, ik spuug het uit mijn mond. Maar dat wil de Heer niet. Lauw, verkilling. U weet dat Laodicea ligt aan een rivier. En die rivier die ontspringt bij warmwaterbronnen. En als je dan een aantal kilometers bij die bron vandaan komt, dan ligt daar Laodicea. En dan is het water inmiddels al afgekoeld. Met andere woorden, hoe verder je bij de bron vandaan bent, hoe killer je wordt. En dat zegt er Jezus ook. De liefde van de meesten zal verkillen, weet je waarom? Omdat de verachting van het woord van God toeneemt. De verachting van het woord, het omgaan met het woord van God, en dat woord van God is God zelf, Jezus zelf. Ik vroeg het zo aan de Bijbelklaskinderen, lezen jullie nog wel eens in de Bijbel persoonlijk? Of lezen jullie vaders en moeders wel in de Bijbel als jullie eten? Of als jullie de dag beginnen? En wat mij zo opvalt, het is dat ook deze jongens en meisjes van de Bijbelklas zeggen, papa en mam lezen eigenlijk nooit uit de Bijbel. Nou, dat valt me wel op dan. Dan denk ik van, vraag ik ook, waarom dan? Ja, want mama is nog niet thuis, of papa is nog niet thuis, of we moeten snel naar een sport, of... Ik denk dat dit een kenmerkend is voor de tijd waarin we leven, dat er geen tijd meer is. Het wordt veracht, hè? De verachting staat er letterlijk van het woord van God neemt toe, en dan neemt de liefde af. Dat kan niet anders. We hebben te maken met een verkilling van liefde. En dat kan soms zo ook maar plaatsvinden in je eigen leven. En daarom is het zo goed dat we vanmorgen er eens met elkaar over nadenken. Wat betekent het dat er liefde is in het huisgezin van God? En ook in heel veel gewone huisgezinnen. Ja, daar kan soms alles helemaal mooi op rolletjes lopen. Maar dan moet er ook niks fout gaan. En alle tandwieltjes die grijpen precies in elkaar, maar er zal maar eens een zandkorreltje tussen komen. En dan ligt het hele gezin weer uit elkaar. Liefde in je eigen gezin. Hoe krijg je de liefde terug in je eigen gezin? Hoe krijg je de liefde terug in je huwelijksleven? Waarin het soms zo makkelijk kan verkillen. Wat doet liefde in het gezin? Wat doet liefde in het huisgezin van God? Vandaar die oproep hier, geliefden, nou laat ik dat in ieder geval voorop zetten, je bent een geliefde van God. Je bent een geliefde van God, of je dat wilt of niet, maar God heeft de wereld lief. Nee, er staat niet van lieve kinderen van God, nee, geliefde kinderen van God. Je bent een geliefde van God. God houdt van je. Wie je ook bent, wat je ook doet, God houdt van je. Je bent een geliefde van God. En dan zegt Johannes zo mooi, laten we elkaar liefhebben. Dat is een opdracht. Er staat zelfs in het laatste vers wat we gelezen hebben, in vers 21 van 1 Johannes 4. En dit gebod hebben wij van hem, wie God lief heeft, wat staat er dan? Moet ook zijn broeder lief hebben. Dat is een opdracht. We moeten onze broeder lief hebben. Nou, ga er maar eens aan staan. Ga er maar eens aan staan. Toen ik daar even over nadacht. Weet je, ik heb soms een verschrikkelijke hekel aan mensen die uit hun mond stinken. En daar blijf ik eigenlijk maar een beetje afstand. Vreselijk. Hoe kan ik die persoon lief hebben? En de meeste mensen die het zelf aangaat, die weten het van zichzelf niet eens. En weet je wat er dan in Romeinen 3 staat? In Romeinen 3 staat, als ze hun mond open doen, dan komt er addergif uit. Nou, daar moet je maar van houden, zeg. Als je leest in Romeinen 3 hoe God de mens ziet, hoe God de mens ziet, dan denk je, hoe kan God ooit van deze mensen houden? Onmogelijk. En toch doet God dat. Hoe kunnen wij houden van mensen die soms heel anders zijn dan wij? Soms helemaal niet aantrekkelijk, gewoon puur lelijk soms. Of eigenlijk mensen die een beetje uitschot zijn van de maatschappij. We moeten lief hebben. Nou, ga er dan maar eens aan staan. Hoe kan dat dan? Hoe kunnen we lief hebben? Liefde is meer dan een gevoel. Liefde is een daad. Liefde, liefhebben, is een werkwoord, zeggen we wel eens. En dat is niet altijd zomaar een gevoel. Als wij afgaan op ons gevoel, nou, dan ontbreekt de liefde zo vaak. Liefde is een opdracht. Als we kijken naar de Heer Jezus, naar God zelf, dan zien we daar 5 kenmerken van die liefde. Daar staat in eerste plaats dat die liefde geopenbaard is. Die liefde van God is niet een stille, onzichtbare liefde gebleven, maar God heeft zijn liefde zichtbaar gemaakt. God heeft aan zijn liefde handen en voeten gegeven. God heeft aan zijn liefde daadkracht gegeven. Die liefde is geopenbaard door de daden die God deed. Liefde is zichtbaar geworden. En natuurlijk kunnen we tegen elkaar zeggen, ja, maar oké, we houden wel van elkaar, maar hoe maak je dat dan zichtbaar? Hoe maak je dat dan duidelijk? Hoe laat je dat dan zien? Als we kijken naar de liefde van God, dan staat er dat God heeft zijn zoon gegeven. Liefde is gevend. Niet nemend in de eerste plaats. Niet van, word ik er beter van? Of levert het mij wat op? Maar liefde is puur geven. Dat is liefde. Liefde is vergeving, vergevende liefde. Zoals hier staat dat God ons met zich verzoend heeft door die liefde van God. Dat is liefde. Verzoening, vergeving, daadwerkelijke vergeving. Liefde is, zoals hier in dat stukje staat, dan zegt Johannes, niet wij hebben God, maar God heeft ons lief gehad. Liefde is niet voor wat hoort wat, maar liefde is belangeloos. En niet rekenen op wederliefde. Liefde, het is heel vaak zo dat wij vaak liefde willen betonen als je denkt van oké, dan komt die liefde ook weer terug. En natuurlijk is dat het allermooiste. Maar bij God was het zo, Hij had ons lief zonder dat wij hem lief hadden. Dat is liefde van God. En van God lezen we ook over de trouwe liefde van God. Dat is de liefde die ons in 1 Johannes 4 voorgesteld wordt. Daar staat, geliefde, laten we elkander lief hebben, want de liefde is uit God. Nou, laat dat maar heel duidelijk zijn. Wij kunnen niet lief hebben met onze eigen liefde. Wij kunnen alleen lief hebben met die liefde die God in ons gegeven heeft door de wedergeboorte. Want de liefde is uit God. Oorzaak en gevolg. We zijn, staat er, een ieder die lief heeft is uit God geboren. Omdat je uit God geboren bent, je komt uit hem voort, kun je de ander lief hebben. Dat hoort bij je wedergeboorte. Wedergeboorte en liefde, die horen bij elkaar. We zijn uit hem geboren. Ik vind het zo mooi dat, als je kijkt naar de vrucht van de geest in Galaten 5, waar staat er dan? De vrucht van de geest is, waar begint het mee? Liefde. Dat is het eerste. En daar wordt ook alles in samengevat. Dat is de vrucht van Gods geest, de vrucht van wedergeboorte in ons leven is liefde. En dat niet alleen, want wat staat er? God is liefde. God is liefde. Er staat letterlijk hier in het stukje, als wij, er staat, en een ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Liefhebben heeft alles te maken met God kennen. En God kennen, dat heeft niet alleen te maken met veel weten over God. Er zijn mensen die heel veel over God weten. Theologen die van alles en nog wat over God kunnen weten. Maar God kennen, dat is wat anders. Dat heeft te maken met je relatie met God. Hem kennen. Nou, dat was ons vorige jaar thema. Daar hebben we heel wat keer over nagedacht. Hem echt kennen. Kennen van God. Dat heeft te maken met liefde. Want dan leer je de liefde kennen. Want God is liefde. In de samenleving van vandaag, in Nederland, verdwijnt God. God verdwijnt uit onze samenleving. En als God verdwijnt uit onze samenleving, dan verdwijnt ook de liefde. Want God is liefde. Als God verdwijnt uit jouw huwelijksleven, dan verdwijnt de liefde. Want God is liefde. Als God verdwijnt uit jouw gezin, dan verdwijnt de liefde uit je gezin, want God is liefde. Liefde in Gods huisgezin, waarom? Hij is hier. God is hier. En we willen hem kennen. Een samenleving zonder liefde is een samenleving zonder God. De bron van liefde is niemand anders dan God zelf. Hij is liefde. Deze liefde heeft ten tweede een enorme kracht in zich. Laten we het even lezen in het lied der liederen, zoals het letterlijk genoemd wordt in het Hebreeuws. Het hoogste lied wat er is, het hooglied, het laatste hoofdstuk. Hooglied, hoofdstuk 8. Hooglied hoofdstuk 8, daar staat. In vers 6, het tweede gedeelte van vers 6 en vers 7. Want sterk als de dood is de liefde. Onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht. Haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des Heren. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen. En rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen. Dat schrijft Salomo over liefde. De liefde is zo sterk, onoverwinnelijk. De liefde kan niet uitgeblust worden door zoveel koude douches die je over je heen kunt krijgen. Die liefde die overwint. Liefde wordt niet zomaar weggespoeld door een rivier, door beproevingen in je leven. Liefde laat zich niet omkopen. Ook niet door een reclame van Second Love of wat dan ook. Ook niet door allerlei sites op internet. Smadelijk zou je het afwijzen. Dat is liefde. Dat is de kracht van liefde. Onoverwinnelijk. Als je kijkt naar de manier waarop God zijn liefde geopenbaard heeft aan het kruis op Golgotha. Dat vind ik altijd zo indrukwekkend. Bij het kruis van de Jezus Christus op Golgotha zie je de haat, de afwijzing van de mensen in een enorme climax. Zo'n verschrikkelijke haat en zoveel zonde. En verdrinkt dan de liefde van God? Je zou bijna denken, inderdaad, hier is zoveel anti-geweld dat de liefde van God verschrompelt. Maar wat is het zo mooi dat bij dat kruis op Golgotha de liefde van God glansrijk overwint. Het was Gods liefde die daarover won en niet de haat en de verleiding en de zonde van de mensen. Als je kijkt naar het leven van Paulus. Als je leest in 2 Korinthe 12 hoeveel dat Paulus niet geleden heeft. Hoe hij gegezeld is, gestenigd is, schipbreuk geleden heeft, gevangen gezeten heeft, stokslagen verduurd heeft. Wat Paulus allemaal in zijn leven meegemaakt heeft. En wat zegt hij dan? De liefde overwint alles. De liefde vergaat nimmer meer. En dan zegt hij zo mooi in 2 Korinthe 5. En de liefde van Christus dringt mij. De liefde van Christus was zijn motor, zou je kunnen zeggen. Zijn drive in zijn leven. De liefde van God in zijn leven. De liefde vergaat nimmer meer, zegt hij in 1 Korinthe 13. De liefde is het allerbelangrijkste in jouw leven. Liefde zet jouw leven in beweging. Liefde leidt niet tot passiviteit, maar tot activiteit. Liefde drijft, wat hebben we net gelezen in 1 Johannes 4, in de volmaakte liefde is geen vrees. Liefde overwint. Liefde doet jou staan als een David tegenover een Goliath. Liefde overwint. Met liefde, de liefde van God, spring je over een muur die voor jou veel te hoog zou zijn. Loop je op een legerbende in die voor jou veel te sterk zou zijn. Liefde is onoverwinnelijk. En die liefde was het kenmerk van de eerste gemeente van Jezus Christus. Daar heerste liefde. En broeders en zusters, Wat is het belangrijk dat wij hier vanmorgen in Gods huisgezin bijeen zijn. En dat we ons mogen uitstrekken naar die liefde in ons. Gods liefde in ons. En daardoor ook naar elkaar toe. Mag ik eens heel persoonlijk vragen? Wat hier staat. En dan moet jij jouw broeder en zuster lief hebben. Zijn er broeders en zusters vanmorgen hier in de gemeente? Jongeren waarvan je zegt, daar heb ik helemaal niks mee. Ik kan ze niet lief hebben. Dan ken je God niet. Dan zegt de Bijbel, dan ben je een hypocriet. Dan ben je een leugenaar. Want we moeten lief hebben. Nee, niet met je eigen sympathie, maar met die liefde die God in ons hart uitgegoten heeft. Liefhebben. En liefhebben, liefde in Gods huisgezin, is het grootste getuigenis wat je als gemeente uit mag dragen. Misschien goed om even een vers te lezen uit de eerste Petrusbrief. Net voor de Johannesbrief heb je de Petrusbrieven. En in 1 Petrus 1, daar staat in 1 Petrus 1 vers 22. Daar staat: nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, waar leidt dat toe? Wat doet Gods woord in ons leven? En in de Statenvertaling staat: nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest van God, staat in de waarschijnlijk ook de herziende Statenvertaling, door de geest van God gereinigd hebt, tot, drie dingen, ongeveinsde broederliefde, en dan staat er, heb dan elkander van harte, en bestendig lief. Drie kenmerken van liefde die voortvloeit uit de werking van Gods geest en Gods woord in ons leven. Ongeveinsde liefde. Ongeveinsde liefde, dat is liefde zonder bijgedachten of zo. Ongeveinsde liefde is eerlijke liefde. Ten tweede, vanuit je hart. Liefde vanuit je hart. Hartelijke liefde. En ten derde, bestendige liefde. Niet eventjes, maar trouw. Bestendige liefde. Ongeveinsde, hartelijke, bestendige liefde. Hij schrijft daar in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 ook nog een keer over. Nou, bestendige liefde. Ik weet van Petrus dat hij nogal een beetje een wisselvallig persoontje was. Ja, dat weet u waarschijnlijk wel. Hè? De ene keer zei hij van, nou, al zouden ze allemaal u verlaten, of allemaal u ik niet. Hij wilde altijd een beetje voorop staan. Hij is ook een paar keer behoorlijk op zijn neus gevallen. Maar God heeft hem veranderd. En toen hij Gods woord in zich kreeg, en toen hij Gods geest in zich kreeg, toen heeft hij geleerd om met hartelijke, ongeveinsde, bestendige liefde God lief te hebben, maar ook zijn broeders en zusters. Hij werd anders. Soms is het ook nodig dat God je tijd geeft om te groeien in die liefde, te groeien in die verandering. Dat je soms ook eens wat milder kunt worden naar mensen toe om je heen. Dat je er ook eens een keertje doorheen kunt kijken en zeggen, ja, maar waarom zou hij zo reageren zoals hij reageert? Heeft hij misschien wat moeite vroeger meegemaakt? Komt hij uit zo'n gezin? Of speelt dat in zijn leven? Dat je ook leert om elkaar te aanvaarden. Elkaar lief te hebben. bestendige liefde. En wat zegt Paulus? In Galaten 5, vers 13, dient elkander door de liefde. Niet jezelf in deze plaats dienen, maar juist de ander te dienen. Misschien is het goed om als laatste nog een heel klein stukje te lezen uit datgene wat de Heer Jezus hier zelf over zegt. Die liefde, het grootste getuigenis van ons geestelijk leven, van ons persoonlijk leven. U kunt het vinden in Johannes hoofdstuk 13. In Johannes hoofdstuk 13, daar zegt de Heer Jezus. In vers 34 en 35, Johannes 13 vers 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Een nieuw gebod. Is het nou ook zo'n nieuw gebod? Er staat toch ook in Exodus 20, gij zult God lief hebben boven alles en uw naaste als uzelf. Waarom spreekt er Jezus dan van een nieuw gebod? Waarom zegt hij niet, ik zal jullie nog even herinneren aan het gebod wat Mozes op de stenen tafelen naar jullie toegebracht heeft. Een nieuw gebod. Een nieuw gebod omdat het komt uit een nieuwe bron. Niet van, dit moeten wij doen. Niet op de tafelen van steen, maar op de tafelen van ons hart. In ons hart geschreven, van binnenuit. Door de werking van Gods nieuwe leven, door de wedergeboorte in ons hart. Een nieuw gebod. Dat gij elkander lief hebt. Hoe? Ja, wij denken heel vaak, nou ja, nou zit er een grens hoor. Nou hou ik op hoor. Hoe heeft hij Jezus ons lief gehad? En zich volkomen overgegeven heeft. Die liefde, zoals Jezus ons lief gehad heeft. Zo mogen wij ook anderen lief hebben. Niet uit zelfbelang, maar juist voor die ander. Een nieuw gebod. En dan staat er twee woordjes die ik heel belangrijk vind in een stukje. Aan het einde van vers 34 staat, hieraan, dit is kenmerkend. Dit is het allerbelangrijkste voor de gemeente. Hieraan zullen allen weten. Dit is het getuigenis. Liefde. Juist in deze wereld waar zoveel liefdeloosheid is. Juist in deze wereld waar mensen op zoek zijn naar liefde. En het buiten God nooit zullen vinden. Hieraan. Dit is het grote kenmerk. Niet het mooie zingen. Niet het mooie preken. Niet het mooie kerkgebouw. Maar liefde. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt. En daar staat in Matteüs 10 over discipelschap. Matteüs 10 vers 25, discipelschap is leerling willen zijn van de meester. En dan zegt de Jezus, een discipel, het is genoeg dat de discipel wordt als zijn meester. Dat is discipelschap. Discipelschap betekent steeds meer gaan lijken op Jezus zelf. Vandaar dat de Jezus verschillende keren gezegd heeft, een voorbeeld heb ik jullie gegeven, opdat jullie doen zoals ik gedaan heb. De Jezus heeft heel bewust 33 jaar hier op aarde geleefd. Om te laten zien hoe wij mogen leven. Omdat allen weten dat gij een discipel zijt. Vandaar dat Paulus zegt, Hij zegt, en daar wil ik dan mee afsluiten, met deze opmerking dat Paulus zegt, laat in 1 Korinthe 16 vers 14, laat alles bij u in liefde toegaan. Laat alles bij u in liefde toegaan. Is dat bij ons in de gemeente zo? Oh, je kunt heel recht zijn in de leer. Zo recht als een loop van een geweer. Maar soms ook zo hol als de loop van een geweer. Soms ook zo inhoudsloos. Het gaat niet in de eerste plaats. Het is belangrijk recht in de leer staan. Maar wat is het belangrijk? Dat wij vol zijn van Gods liefde. Dan zullen mensen om ons heen gaan beseffen wie God is. Vandaar dat er staat, niemand heeft ooit God aanschouwd. Dat hebben we twee keer gelezen in het stukje van 1 Johannes 4. Wanneer aanschouwen ze God? God is liefde. Als die liefde door jou heen naar anderen komt. Dan kunnen mensen God leren kennen. Door jou heen. Dat is kenmerkend. Daartoe zijn we geroepen als gemeente. Een plaats waar de liefde is. Gods huisgezin. Liefde. En van buiten dat huisgezin ook voor anderen rondom het huisgezin van God. Amen. Zullen we samen de Heer danken. Liefdevolle Vader in de hemel, we hebben vanmorgen stilgestaan bij een opdracht die zo vaak in de Bijbel vermeld wordt en waar we soms zo weinig aan toekomen. Dat we behoren onze broeders lief te hebben. Ja, maar Heer, dat kunnen we niet. Inderdaad, dat kunnen wij niet. Maar dat doet Christus wel door ons heen. Heer, wilt ons vergeven als we soms lief hebben uit eigen belang. Niet ongeveinsd, maar altijd het idee van worden we er beter van? Komt het me uit? Heer, wilt u ons helpen om belangeloos, hartelijk, bestendig onze broeders en zusters werkelijk lief te hebben. Heer, dat we niet alleen ontvangend willen zijn, maar dat we gevend willen zijn. Niet alleen uitkijken van wat andere mensen voor mij doen, maar gaan ontdekken wat ik voor anderen kan betekenen. Heer, wilt u ons zegenen door uw geest. We weten, Heer, dat in heel veel levens de liefde zo oppervlakkig is. Het is soms maar eventjes. Het is soms maar, ja, een dag en dan is het zo weer weggespoeld. Maar uw liefde wordt nooit weggespoeld. Uw liefde brengt ons in actieve houding. Heer, uw liefde die verandert ons leven van passief tot actief. Uw liefde geeft ons overwinning in ons leven. Overwinning in ons huwelijk, in ons gezin, in de gemeente. En vanuit de gemeente in de wereld om ons heen. Uw liefde heeft overwonnen aan het kruis. En uw liefde wil overwinnen, ook in ons leven. Laat het zo zijn, Heer, dat liefde kenmerkend mag zijn voor de schuilplaats hier aan de Hetmebrink. Heer, dat het juist die liefde van u is, die zo aantrekkelijk is. Daar wil je bij zijn. Daar wil je van meer van weten. Daar wil je bij horen. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw voorbeeld. Dat u ons geleerd heeft wat het betekent om lief te hebben. Lief te hebben in Gods huisgezin. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan afsluiten met lied 800. Tijdens dat lied zal er ook nog gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Lied 800, waarin God, de Heer, aanbeden wordt. Het lam mag verhoogd worden, hij is waardig om te ontvangen. En we zingen 1 en 2, zingen we tijdens de collecte. Het derde zingen we met elkaar staande, dan de zegenbeden en dan het vierde couplet van lied 801 en 2. Het derde staande, dan hoop ik dat de collecte inmiddels al ingezameld is. En dan zingen we het vierde naar de zegenbeden. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment dat de Heer Jezus zijn gemeente tot zich zal nemen en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.